Goedemorgen gemeente. Het is een zegen om elkaar ook morgen weer elkaar te mogen ontmoeten. En om samen ook naar het woord van God te mogen luisteren, dat te mogen lezen. We gaan met elkaar lezen uit het boek van de psalmen. Psalm nummer 2. Psalm 2 gaan we met elkaar lezen. Terwijl u dat opzoekt wil ik u de hartelijke groeten doen van de families die Henk ook al in zijn gebed noemde, die in Londen verblijven. Alexander en Rosalien Rox en Niek en Janneke Boeder. Ik had het voorrecht om deze week bij hen te zijn in Londen. Ik was daar voor een vergadering en heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook hen te bezoeken. Het gaat heel goed met hen. En het gaat ook heel voorspoedig met de studies van de beide broeders. Het is mooi ook om te horen hoe ook God hun bediening bevestigd, hè, ook in de prediking en ook hoe ze in verschillende lokale gemeenten ook mogen dienen. Dat is een zegen om dat te mogen horen. En zij laten u ook hartelijk groeten van hen en hun kinderen. Laten wij nu met elkaar gaan lezen uit Psalm 2. Waarom woeden de heidevolken? En bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren als met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dit is het woord van de Heere. Ik hoorde een tijdje geleden het verhaal dat iemand die had een keer een groot aanplakbord langs een snelweg zien staan. En daar stond met grote letters op, Jezus is het antwoord. Maar daaronder had iemand met een spuitbus een aantal woorden toegevoegd en gezegd, maar wat is de vraag? Wat is de vraag waarop Jezus het antwoord is? Wat is die vraag? En op zichzelf is dat best wel een goede vraag. Want als we zeggen Jezus is het antwoord, wat is dan de vraag? En ik zal u laten zien dat deze psalm daarover gaat. Want in psalm 2, in deze psalm, krijgen wij een inkijkje hoe deze wereld werkelijk in elkaar zit. En krijgen wij een blik op de geschiedenis van deze wereld. Wat is deze psalm? Ik weet niet wat u gedacht heeft toen we hem gelezen hebben. Maar wellicht heeft u het ook wel gezien dat het wat verwarrend lijkt. Want er spreken allerlei personen en er worden allerlei dingen gezegd. Het begint ermee dat mensen en hun leiders die verzetten zich tegen God. Maar God die spot daarmee, want God zelf stelt een koning aan. Hij neemt een uniek initiatief. En hij zal die koning geven, die zal oordelen, maar die waarschuwt nu nog, en die biedt nu nog redding aan. Waar gaat dit precies over? Hoe moeten we dit lezen? Nou, Psalm 2, kun je zeggen, is eigenlijk een lied voor de aanstelling van de nieuwe koning. Wellicht is deze psalm ook geschreven door David en gaat het hier over de aanstelling van koning Salomo. Nou, we weten allemaal dat dat niet zonder slag of stoot is gebeurd. Er was aanvankelijk een soort revolutie gaande. Een andere zoon van David wilde koning worden, maar dat was niet Gods bedoeling. En die creëerde een opstand, een revolutie. En uiteindelijk zegt God door de profeet dat Salomo het is die koning zal worden. En dan wordt inderdaad de nieuw aangestelde koning wordt gezalfd en gezet op de troon. En de mensen worden natuurlijk opgeroepen om die koning te aanbidden en te erkennen. Je kunt zeggen dat is waar deze psalm over gaat. Maar deze psalm die heeft ook nog een veel diepere en rijkere betekenis. Want je kunt zeggen deze psalm die wordt in het Nieuwe Testament heel veel geciteerd. En dan wordt die op de Heer Jezus zelf toegepast. De Heer Jezus zelf die spreekt bijvoorbeeld met die mannen die naar Emmaus gingen, na de opstanding van de Heer Jezus. Dan spreekt de Heer Jezus met hen en dan zegt hij onder andere ook dit, dat dan legt hij ook uit aan deze mensen dat alles wat in de wet van Mozes en in de psalmen en in de profeten geschreven is, betrekking heeft op hem, op Jezus. En dat zien we ook wat betreft deze psalm, want deze psalm wordt op een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament geciteerd. Allerlei elementen eruit. In Hebreeën 1 wordt al direct gezegd ook dat hier aangetoond wordt dat Jezus de Zoon van God is, door God zelf aangesteld is. En dat wordt nog een keer herhaald ook in Hebreeën 5. En ook in het boek van de Handelingen, als Paulus spreekt over de opstanding van Jezus, dat die ook volledig naar de schrift is, dat het ook in de schrift is gezegd, dan citeert hij ook onder andere Psalm 2. En op nog een aantal andere plaatsen vind je of citaten of verwijzingen naar Psalm 2. Het gaat dus in feite in deze psalm over Jezus. Je zou kunnen zeggen, als je de hele vroege kerk die in het Nieuwe Testament ontstond, als je zegt van, zouden jullie een lied willen zingen over Jezus? Dan zou een van de eerste psalmen waar ze naar zouden grijpen waarschijnlijk Psalm 2 zijn. Want dat is een lied over Jezus. Maar hoe zit dit lied nu precies in elkaar? We moeten eens even goed kijken ook naar hoe dit lied in elkaar zit. Want als u goed opgelet heeft tijdens het lezen, dan zien we ook dat er in feite vier onderdelen zijn. Daarom stopte ik ook eventjes met lezen tijdens die pauzes tussen die vier onderdelen. Want er zijn verschillende sprekers in deze verschillende onderdelen. Het zijn vier onderdelen. Je zou een beetje kunnen zeggen, het zijn vier situaties die voor onze ogen getekend worden, die elkaar opvolgen. Eerst krijgen we het ene beeld en dat gaat dan weg en dan komt er een ander beeld voor onze ogen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een toneelstuk wat in vier bedrijven wordt opgevoerd. Laten we eens even kijken wat deze vier verschillende situaties ons laten zien. De allereerste, daar begint de psalm mee. Je kunt zeggen, het gordijn gaat als het ware open en wat zien we gebeuren, wat horen we gebeuren? We horen een hoop lawaai, een hoop gevecht. Je zou kunnen zeggen wapengekletter. Er staat, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dit is de taal van opstand en van revolutie. Dat is wat er hier aan de hand is. De koningen van de wereld die roepen de revolutie uit, roepen op tot opstand tegen God. Ze spannen daarin samen, ze overleggen hoe kunnen we dat samen doen. En ze zeggen eigenlijk, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Laten wij dat wat God doet en wat God wil, de geboden, de regels, de principes van God, die ze als een knellende band ervaren, laten we die verscheuren. Laten we daar afstand van doen. Laten we die van ons ver weg van ons werpen. Wij willen daar niets meer van weten. Wij willen doen wat we zelf willen. Wij willen koning zijn. Dat is de opstand van de koningen van deze wereld. Dat is de diepere drijfveer van de leiders van deze wereld. En dat geldt ook nu nog. Dat is ook nu nog waar. Want er zijn, kun je zeggen, in deze wereld maar twee soorten van leiders. Je kunt politiek bedenken van allerlei soorten van politieke stromingen en opvattingen. Maar als het vanuit het perspectief gaat van de Bijbel, zijn er maar twee soorten leiders. Er zijn leiders natuurlijk die door Gods genade God aanvaarden. En vanuit zijn perspectief willen regeren. Maar als zij dat niet willen doen, dan vallen ze eigenlijk onder deze categorie. Ook al lijken ze misschien heel redelijke mensen, in wezen doen ze niets anders dan opstand plegen tegen God. Omdat ze God negeren. Ze willen niet volgens Gods wetten regeren. En dat gebeurt op allerlei manieren. Je kunt zeggen dat gebeurt in de politiek. Maar dat gebeurt op allerlei andere manieren. Er zijn veel machthebbers in deze wereld. Er zijn niet alleen de machthebbers die de politieke macht hebben. Maar denk ook aan de economische machthebbers van deze wereld. Gigantisch grote corporaties, bedrijven die in feite uiteindelijk veel macht hebben en die invloed uitoefenen op deze wereld en willen dat de dingen gaan die het meest voordelig voor hen zijn. Er zijn ook geweldige machten van techniek en wetenschap, waarbij de mensen zelf denken alles in de hand te hebben en te kunnen ontwikkelen. En natuurlijk zijn er ongelooflijk veel zegeningen van wetenschap en techniek. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar er zit een element ook in dat hele gebeuren, zoals mensen dat beleven en zoals mensen dat doen, dat mensen die dingen willen gebruiken voor het bouwen van hun eigen koninkrijk, om uiteindelijk hun eigen wensen te kunnen vervullen. En daarbij gaat het vaak in tegen de heilzame geboden van God. En je kunt zeggen, er zijn soms zelfs ook machthebbers, zelfs in de kerk, die zich uiteindelijk verzetten tegen God. Want dan gaat het soms zelfs ook in de kerk om het bouwen van onze eigen koninkrijkjes. En daarmee verzetten we ons uiteindelijk tegen God. En dan kun je zeggen, ja, dat gaat allemaal over machthebbers. Maar ik ben maar een gewoon mens. Een gewoon gemeentelid. Hoe is het dan met mij? Maar hoe is het dan met u? Hoe is het met ons? Proberen wij ook ons eigen koninkrijkje in stand te houden? Waarin we toch de woorden van God op een afstand houden, waarin we hem op een afstand houden, is er ook voor ons toch een gedeelte van ons leven, een terrein van ons leven, wat we afschermen van God en van de Bijbel, wat we voor onszelf houden en zeggen, daar ben ik de baas en daar wil ik doen wat ik wil doen, dan is dat allemaal eigenlijk precies hetzelfde als wat er in deze psalm staat. Dan is dat verzet. Dan is dat een neiging om de banden die God gegeven heeft van ons te werpen en te verbreken. En dan is de vraag natuurlijk van wat doet God? Hoe reageert hij daarop? Wat gaat God als reactie daarop doen? Op die revolutie, die opstand die er is uitgeroepen. En dan kijken we eigenlijk naar het tweede couplet van deze psalm. Je kunt zeggen het misschien wel het tweede bedrijf van het toneelstuk. De scène sluit zich en dan gaat er weer opnieuw open. Dan zien we iets totaal anders. Je zou kunnen zeggen, we krijgen eigenlijk een blik in de hemel. Want er staat, die in de hemel woont, God zelf, wat doet hij? Hij zal lachen. Als hij de opstand ziet, dan zegt hij, ik zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn brandende toorn hen schrik aanjagen. Als God al deze dingen in deze wereld beziet, dan gebeuren er twee dingen. Hij lacht. Hij bespot hen. Hij bespot de mensen die zo leven als dat we net gezien hebben. mij ontsteekt ook een woede. Dat is niet een soort emotionele reactie van wat van boosheid, waarbij je een soort ongecontroleerde woede krijgt. Maar Gods toorn is zijn absolute afkeer van alles wat zich tegen hem verzet en wat tegen hem ingaat. Dat is wat er gebeurt. En je kunt je soms afvragen, hoe kan dat nu? Hoe kan er nu sprake zijn, hè, van een combinatie van spot, van lachen en tegelijkertijd van woede? Hoe moet je dat nu een beetje voorstellen? Nou, je kunt je dat een beetje voorstellen met, ik hoorde iemand eens een keer het volgende voorbeeld noemen, van soms dan heb je wel eens, ja, dat er een vader die zit met een klein kind in de kerk en dat kind dat is heel onrustig, dat verzet zich tegen zijn vader, dat wil niet stilzitten, dat schreeuwt, dat maakt geluid, dat maakt lawaai, dat stompt zijn vader en dat doet van alles en nog wat en uiteindelijk wordt die vader, die wordt boos en die pakt het kind onder zijn arm op en dat kind dat beweegt nog met armen en benen en dat verzet zich op alle mogelijke manieren tegen die vader, maar kan natuurlijk helemaal niks doen. En die vader die loopt de kerk uit en die is aan de ene kant boos, aan de andere kant glimlacht die vader ook natuurlijk en zegt wat een dom kind, het idee dat het kind zich tegen mij kan verzetten, dat is gewoon belachelijk. Nou, dat is een beetje, hè, de ene kant is er dan plaats voor een glimlach, voor het belachelijke wat zo'n kind doet. En de andere kant is er plaats voor boosheid. Natuurlijk, want dat kun je niet tolereren. En zoiets moet je ook bedenken hier wat God doet. God zegt eigenlijk, het is belachelijk dat mensen zich op zo'n manier tegen mij verzetten. Maar tegelijkertijd kan God dat niet tolereren. Dat kan natuurlijk niet. Maar God neemt actie. En je ziet in feite ook hier wat er gebeurt. He, die eerste scène, zou je zeggen, is vol van onrust, van opstand en revolutie. En hier is er sprake van controle, van rust. God heeft de dingen in zijn hand. Hij zegt, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. De zaken zijn onder controle. We krijgen door middel van deze woorden, kun je zeggen, een kijkje in de commandopost van deze wereld. Waar God regeert. Waar hij de zaken in de hand heeft. En hem met hem echt niet uit de hand loopt. De Bijbel die laat ons dit zien. Die geeft ons het werkelijke plaatje. Hoe deze wereld werkelijk in elkaar zit. En dan is er meer dan wat er wij voor ogen zien. God raakt niet in paniek. Er komt geen crisisberaad in de hemel van help, want wat gebeurt er nu op deze aarde? Want de doeltreffende actie die is al lang genomen. God heeft gezegd, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. God die is verbonden met deze wereld. Hij neemt actie en hij zal zijn doel bereiken. En wat hij zegt wordt ook onmiddellijk werkelijkheid. Net zoals dat hij gesproken heeft bij de schepping. En de werkelijke koning over deze wereld, die is al gezalfd. Die is al aangesteld. En dat is de vraag, hoe reageren wij erop? Geeft ons dat troost en perspectief? Zien wij ook, hè, dat God het is die werkelijk deze wereld in zijn hand houdt? Hebben wij ook gezien dat God zijn zoon heeft aangesteld dat hij werkelijk regeert? Is dat ook voor ons een bron geworden van reden om God te verheerlijken, om hem te aanbidden? Dat we weten, hij is er. Het loopt hem niet uit de hand, wat er ook gebeurt in deze wereld. En er gebeurt van alles en nog wat. Als je alleen maar naar deze wereld kijkt, hè, dan is die heel turbulent. Als je ook kijkt naar alle onzekerheid, ook op politiek gebied, alles wat er in de wereld gebeurt. En als u de krant leest, dan hoef ik dat nu echt niet te herhalen, dan weet u dat allemaal. En ook op kleine schaal, denk aan de verschrikkelijke dingen die er in deze wereld gebeuren. En dan zou je denken van, wie heeft de zaak nog in de hand? Maar wat deze psalm zegt, wat het woord van God vanmorgen ook ons duidelijk zegt is, God heeft het onder controle. Hij heeft zijn koning gezalfd. En wat gaat deze nieuw aangestelde koning nu doen? Want dat is bijna de volgende vraag. Wat gaat hij doen? En je zou kunnen zeggen, dan sluit ook deze scène zich af. Hè, die blik in de hemel die we kregen, wordt weer afgesloten. En dan ontstaat er een nieuwe situatie. Dan zien we wat nieuws. En dan gaat deze nieuw aangestelde koning, die gaat zelf spreken in het derde couplet hier van deze psalm. Hij gaat zelf spreken. Hij zegt, ik zal het besluit bekendmaken. Dus dan is het de koning zelf die dan spreekt. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolk als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. En u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Dat is wat deze koning zegt. En dat is wat hij gaat doen. De nieuw aangestelde koning die treedt hier naar voren. En die maakt dit besluit van God bekend aan deze wereld. Hij is de zoon van God. En hij krijgt de absolute volmacht over deze aarde en over haar bewoners. En dan kun je zeggen natuurlijk dat deze tekst van ook als hier staat, ik heb u heden verwekt, die kan misschien wat vragen oproepen en zeggen van ja, maar wacht even, Jezus bestond toch van eeuwigheid? Of is hij hier op dat moment dan verwekt? Eigenlijk moet je dit zien, wat hier staat. Hij is op dat moment aangesteld. Hij is aangesteld als koning. Hij was er al. Maar hij is nu aangesteld tot koning over deze wereld, over dit universum. En wanneer is dat nu met name gebeurd? Wanneer is dat duidelijk geworden? Dat lezen we, want Paulus die gebruikt dan ook deze psalm, ik noemde dat al eventjes, in het boek Handelingen. Daar kun je dat op een gegeven moment lezen, want dan houdt Paulus een preek voor mensen in Antiochië in Handelingen 13. En dan zegt hij dit, want dan spreekt hij over de opstanding van Jezus. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals, en daar komt het, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Je kunt eigenlijk zeggen, Jezus in die zin is aangesteld tot koning toen hij opstond uit de dood. En toen hij ook naar de hemel voer en de plaats innam aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Toen op dat moment is duidelijk geworden dat Jezus de koning is. En dat, zoals Paulus dat ook zegt, dat Jezus de koning is waar Psalm 2 over spreekt. Dat is wat God doet. Want hij is gekomen. Hij is naar deze wereld gekomen. De mensen hebben zich tegen hem verzet. Ze hebben hem gedood. Maar hij is opgestaan uit de dood. En hij is naar de hemel gegaan. En hij zal ook terugkeren. Want hij komt om te oordelen. De macht die hij gekregen heeft is universeel. Hij zegt het ook zelfs na zijn opstanding. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is ook al wat geprofeteerd was door de profeet Jesaja. Dat het zou te weinig zijn als hij alleen maar koning zou zijn over de stammen van Israël. Maar hij wordt koning over deze wereld, zoals Jesaja al profeteerde. Dus niet de aardse leiders hebben het voor het zeggen, maar Jezus is Heer, hij is koning. En hij zal ook het oordeel uitspreken over deze wereld. Hij zal werkelijke gerechtigheid brengen. Ook in dat verband lezen we dan ook over deze psalm in het boek Openbaring. In Openbaring 2 en Openbaring 19, dan zie je ook dat deze versen hier geciteerd worden. In het verband met het feit dat Jezus werkelijk het oordeel zal uitvoeren. Dus alles draait uiteindelijk om hem, om Jezus. We hebben het aan het begin al gezegd dat Jezus, onze broeder zei het al, dat Jezus centraal mag staan hier in deze dienst. Maar Jezus staat centraal ook in deze psalm. Alles draait om hem. En als ik even terugga naar dat punt waar ik mee begon, dat bord wat langs die weg stond, waarbij stond Jezus is het antwoord. Maar wat is dan de vraag? Je kunt zeggen, de vraag is Jezus zelf. De vraag is, hoe zullen wij Jezus ontmoeten als hij het oordeel gaat uitspreken? Dat is de vraag. Jezus zelf is de vraag waarop hij zelf ook het antwoord is. Want hij gaat het oordeel uitspreken. En hoe zullen wij dat dan ondergaan? Wat zal onze positie dan zijn? Niemand van ons kan deze vraag ontlopen. Hij komt om te oordelen. Dat gaat gebeuren. Onvermijdelijk. Dat staat hier. En wat zal er dan gebeuren? En dan stijgt, kun je zeggen, de spanning ook van deze scène, van dit bedrijf, ten top. Hoe kan dat dan? Maar wat gebeurt er? Jezus zelf die kondigt dus het oordeel aan. Maar hij kondigt het oordeel aan voordat hij het voltrekt. Want dat oordeel is nog niet voltrokken. Maar hij kondigt het oordeel aan. En je kunt zeggen, ja, wie zou dat nu doen? He, als je ziet dat er zo'n opstand in deze wereld is, dan zou je er onmiddellijk op afgaan en die opstand neerslaan, die mensen veroordelen, onmiddellijk, zonder aankondiging. Dan is er geen redding meer mogelijk. Je slaat meteen de opstand neer. Daar wacht je toch niet mee? En je zou bijna zeggen, daar wacht je toch niet 2000 jaar mee? Of misschien wel 3000 jaar, als je denkt aan het moment dat deze psalm geschreven is. Dan wacht je daar toch niet mee? Maar dat is wat er gebeurt. Jezus wacht. Hij zal oordelen. Maar het gebeurt nog niet. Peter zegt, hij is nog langmoedig. Hij wil dat alle tot bekering komen. Hij doet dit om nu nog redding aan te bieden. En dat leidt dan ook tot de boodschap in het vierde couplet van deze psalm. Opnieuw kun je zeggen, sluit deze scène zich en ontstaat er een nieuwe situatie. De verteller van deze psalm, de dichter van deze psalm, die komt weer aan het woord. En die zegt dan nu ook, nu dan koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen en verheug u met huiver. Kust de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Zoals ik al zei, het toneel verschuift weer naar deze aarde, naar de volken en hun leiders. En de verteller en de auteur van deze psalm, die luidt als het ware de alarmklok. Die zegt, als dit de situatie is, als deze persoon werkelijk de koning is over deze wereld en dit oordeel gaat uitvoeren, dan roep ik jullie nu op, dan is het de hoogste tijd om nu te zeggen, laat je daar onderwijzen, kom tot je zinnen. Handel verstandig, rechters van de aarde, en dien de Heere. Dat is waar wij dan toe opgeroepen worden, waar deze wereldleiders toe opgeroepen worden. Dien de Heere en verheug u met huiver. Erken het gezag van God en van zijn zoon, van degene die hij als koning heeft aangesteld. En het evangelie klinkt hier nog duidelijk in deze vorm in het Oude Testament. Onderwerp je aan God en aan zijn Zoon, Jezus Christus, aan de Messias die komen zal. Dien hem en geef hem alle eer. En de betekenis van deze woorden ook is, dien de Heere met vrezen en verheug u met huiver. En daar zitten twee elementen in. Aan de ene kant vreugde om de Heere te dienen. En aan de andere kant vrezen, dat betekent respect ook altijd in de Bijbel. En huiver, ontzag voor hem. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat er gebeurt, hè, als je eigenlijk op een weg rijdt in een eenzame natuur in een ander land, en je rijdt op een weg en je rijdt rechtdoor, en je ziet niet dat aan het eind van die weg er maar twee mogelijkheden zijn, dat je of naar links of naar rechts moet, en als je rechtdoor gaat, dat je rechtstreeks een ravijn inrijdt. En je ziet het eigenlijk helemaal niet. En je rijdt met volle vaart erop af. En op het laatst zie je, en je remt en je staat met gierende banden, sta je stil. En dan in één keer, dan ben je ontzettend blij dat je nog op tijd stilstaat. Dat je niet dat ravijn ingereden bent. En tegelijkertijd beef je nog over alle leden van je lichaam. als je denkt aan wat er had kunnen gebeuren. Dat is een beetje waar je hier aan moet denken. Dat als je ziet hoe deze wereld in elkaar zit, als je de boodschap van God ziet, wat het betekent dat hij zijn koning heeft aangesteld, die zal komen om te oordelen, dan worden we opgeroepen, dien hem met vrezen, met vreugde, maar ook met huiver als je denkt van, oeps, waar zijn wij van verlost? Waar worden wij van verlost? Aanvaard dan de Zoon en doe dat nu, het is urgent, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Want zomaar, we weten niet wanneer hij komt om te oordelen de levenden en de doden. We weten niet wanneer hij komt, wanneer dat zal gebeuren, maar het zal gebeuren. Dus het is urgent, het kan geen uitstel leiden, geen moment. En dat is wat de boodschap is. Natuurlijk aan de leiders, aan die leiders van die opstand, zoals hier staat. Maar uiteindelijk is het ook een boodschap voor ons allemaal. Het is een boodschap, en dat lezen we ook in de laatste zin van deze psalm. Want er staat, welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Het is uiteindelijk een boodschap aan ons allemaal, voor u en voor mij. Wat staat ons te doen? Wat moeten we doen in deze situatie? Het enige dat we kunnen doen, zijn twee dingen. Dat is erkennen dat God alleen werkelijk God is. Dat hij, die nu hier gepresenteerd is als de werkelijke koning, dat die zich nu nog aanbiedt als onze redder. Dat hij het is die gekomen is. Jezus Christus, onze Heere, die naar deze wereld gekomen is. Die de wil van de Vader volledig volbracht heeft. Hij is degene die werkelijk gedaan heeft wat wij hadden moeten doen en niet meer konden en niet meer wilden doen. Dit is de tweede psalm, de eerste psalm, die begint met het feit, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En u kent die psalm verder ook wel. Maar juist die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En als we dan denken van wie zijn wij dan, dat wij dat zouden kunnen volbrengen. Dan geldt ook voor psalm 1, wie is dan werkelijk de man die dat volbrengt? Dat is de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is de man van psalm 1, die dat volbrengt. Dat is ook degene om wie het gaat in de wet van de Heere. En als wij vreugde vinden in de wet van de Heere, dan is dat omdat wij, zoals we ook hier in psalm 2 lezen, dat het gaat over Jezus. Dat het gaat over onze Heer Jezus, die alles volbracht heeft, die naar deze wereld gekomen is. En die alles volbracht heeft in onze plaats. Die de wil van de Vader volbracht heeft, volkomen. Voor ons, ten behoeve van ons. Maar het betekent ook dat hij heeft meer gedaan. Hij heeft ook de straf die wij verdiend hadden voor onze opstand, voor onze revolutie tegen hem. Die hij heeft hij op zich genomen. Hij leek daardoor eigenlijk alles te verliezen. Want hij stierf aan het kruis. En toen dacht de Satan, we hebben het gewonnen. De wereldleiders dachten, we hebben het gewonnen. Zo dachten de mensen, dat lezen we ook in het boek Handelingen. Want toen Jezus stierf aan het kruis, dat was het resultaat van de opstand, waar we ook deze psalm over sprak. De opstand van Herodes, de opstand van Pilatus, maar ook de opstand van de Romeinen en van de volken van Israël, zoals Handelingen 4 ons dat zegt. Want ook daar wordt psalm 2 geciteerd. Als die gemeente dan bij elkaar komt en dan zich realiseert wat er gebeurd is, hoe zij zelf ook en na de opstanding van Jezus onder druk gezet worden, dan weten ze ook, dan gaan ze in gebed, u leest dat gebed in Handelingen 4, en dan gaan ze zeggen van dit is wat er gebeurd is. Dan gaan ze psalm 2 eigenlijk lezen en interpreteren en zeggen ze ja, dit is wat Herodes en Pilatus van plan waren en de Romeinen en de volken van Israël. Uiteindelijk waren ze allemaal vergaderd tegen Jezus. Maar dan lezen ze ook verder natuurlijk. Dan weten ze wat er gebeurd is. Dat Jezus is opgestaan. Maar dat dat juist ook de redding betekent van mensen. Dat op het moment dat Jezus stierf, dacht de Satan het gewonnen te hebben. Maar zoals Paulus dat ook zegt op een gegeven moment in de brief aan de Colossenzen, op dat moment werd Satan eigenlijk voor gek gezet. werd te schande gemaakt. Werd voor spot verklaard. Dat is ook dezelfde spot als waar we hier in deze psalm over gelezen hebben. Dat God spot met hem. In zijn toorn. Want toen werd Satans kop vermorzeld. Toen Jezus aan het kruis stierf. Omdat Jezus toen verzoening bracht. Verzoening met de opstandelingen. Waardoor die nu verzoend kunnen worden met God. En dat geldt voor ons allemaal. Die boodschap die komt dan tot ons ook hier. Aan het einde van deze psalm. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Tot die man die alles volbracht heeft. Die alles voor ons gedaan heeft. Dan ben je werkelijk zalig. Dan ben je werkelijk gelukkig. Dan ben je gered. Dan ben je het behouden. Als je naar hem toe gaat. En als je hem erkent. Dan doe je, dan leef je ook in dankbaarheid voor wat hij gedaan heeft. Dan is het niet zo dat je hem uit een soort pure angst en vrees dient met het idee van dan kan ik zelf nog mijn eigen behoud bewerken. Want hoe meer ik dan maar doe voor hem, dan hoop ik dat God mij genadig is. Maar dan laat deze psalm ons ook zien dat het precies omgekeerd is. God is soeverein. Hij heeft zijn koning aangesteld. Die koning die ook redder is. Die komt om te oordelen, maar degene die onze rechter zal zijn, die biedt zich nu aan nog als onze redder. En juist omdat we hem leren kennen, in zijn vergevende liefde, in zijn reddende liefde, in zijn behoudende kracht, dan is daar kracht in het evangelie en dat verandert ons van binnenuit. En dan zullen we hem van harte dienen. Dat is het evangelie. Dat wij dienen God omdat wij aanvaard zijn door hem. Omdat wij tot hem de toevlucht mochten nemen. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie wat we dus ook hier in de psalmen vinden. Ook in deze psalm 2. En dat is de boodschap voor deze wereld. Dat is de boodschap die u ook kracht en moed mag geven. Als u bedenkt alles wat er in deze wereld gebeurt. Dan weten we dat Jezus is koning. Hij is Heer. En hij komt om werkelijke gerechtigheid te geven op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Broeders en zusters, bemoedig elkaar met deze woorden. Amen. Laten wij nu een lied gaan zingen, wat ook diezelfde essenties verkondigt. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Het volgende lied op onze liturgie.